Goedemorgen. In deze dienst gaat voor mevrouw dominee Verbeek. Verberg, sorry. Lezen gaat niet zo goed met een half dicht oog. Volgende week zal mevrouw Ter Brake in onze kerk voorgaan. Ik wil u erop attenderen dat in de week daarna onze eigen predikant volgaat in een middagdienst, aanvang 2:30. Na de dienst staat de koffie en de thee weer klaar in de tuinkamer, zodat we met elkaar gezellig samen kunnen zijn. Woensdag 18 maart is er een middag vol nostalgie en plezier, verzorgd door Fred Stuy met als rode draad Sliedrecht. Inloop vanaf 2:30, startpresentatie 2:00, einde rond 4:00. Verder wil ik u allen erop attenderen dat wij op donderdagmorgen een tuingezelligheidsmorgen hebben van 10:30 tot circa 12:00. Ook is onze eigen predikant op donderdagavond in de kerk van 7:30 tot 9:00. U kunt altijd binnenlopen voor een gesprek, een vraag of iets waar u mee worstelt. Alleen de eerste donderdag van de maand is hij er niet. Na een moment van stilte en een gedicht over de 40 dagen tijd zullen we de dienst aanvangen met het zingen van lied 280, de versen 1, 2, 3 en 7. Veertig dagen om te wennen aan een minder vol bestaan. Om te weten dat je met eten soms te gulzig hebt gedaan. Om te merken dat je met werken vaak niet thuis was. Veel te druk, dat je geen tijd had voor een zijpad en geen oog had voor geluk. Veertig dagen om te wennen aan een leven langzaam aan. Om met anderen fijn te wandelen. Of naar iemand toe te gaan om te praten of te eten of een spelletje te doen. Meer te bidden, God in het midden, alles meer bewust te doen. 40 dagen om te wennen aan een leven uit Gods hand. Om zijn dromen weer te herkennen, vrij te zijn in het beloofde land.
Gegroet, jij en jij, die komt om liefde, om licht. Gegroet, jij met de vreugde, jij met de pijn waarin wij mensen zijn. Wij dragen deze dienst op aan God. Schepper, bevrijder en trooster. De ene die aan het licht wil brengen, de mensen die wij kunnen zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer. Amen. Geef ik u een inleiding op het thema van de dienst van vandaag. Het thema van de dienst luidt grenzen doorbreken. Jezus vraagt ons de gerechtigheid niet stukje bij beetje te beleven. Gerechtigheid is verder gaan dan je wilt, dan je kunt, dan je moet. Gerechtigheid is grenzen overschrijden. Het is iets nieuws durven beginnen. Door de minste durven zijn. Jezus zegt: zet de eerste stap naar vrede en verzoening. Slecht muren en obstakels. Ontdooi bevroren relaties. Doorbreek grenzen. Maak van je vijanden weer medemensen. Jezus leert ons groothartig om te gaan met de wet. Niet het minimum, maar het maximum. Probeer het maar. Laten wij dan God aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld. Laat ons bidden. Wij roepen u aan, God, om ontferming. Vanwege de eenzaamheid waarin zoveel mensen leven. De eenzaamheid van ziekte, handicap, angst en daarbij de onmacht er doorheen te breken. De eenzaamheid van zorgen. Het niet kunnen delen of uiten. De eenzaamheid van het verdriet. Het alleen zijn omdat die ene er niet meer is. Wij roepen u aan om ontferming. Vanwege de grenzen waarop wij stuiten. Grenzen aan de zorg. Grenzen aan de liefde die op te brengen is. Grenzen ook aan incasseringsvermogen. Wij roepen u aan om ontferming, vanwege de grenzen die wij opwerpen als land en volk, grenzen ook van kerk zijn en geloof. Wij roepen u aan om ontferming, voor al het geweld wat zo plotseling leven kan vernietigen. Wij roepen u aan om ontferming, doorbreek onze grenzen, raak ons aan met uw liefde en troost ons met uw tederheid. Roep ons zo tot u en tot elkaar. En leer ons blijven zoeken naar gerechtigheid in het groot en in het klein. Amen.
Thank you.
In een verhaal van Toon Tellegen verwoordt hij het thema van deze dienst, grenzen doorbreken, zo mooi in het verhaal van de walvis en de meeuw. Ver weg in de oceaan, dicht bij de bodem van een trog, tussen een paar rotsen, woonde de walvis. Hij lag roerloos in het diepe water en keek voor zich uit. Nog nooit had hij zijn ogen gesloten. Hij lag daar helemaal alleen en kreeg zelden bezoek. Als hij er goed over nadacht, kreeg hij eigenlijk nooit bezoek. En er was zelfs nog nooit iemand bij hem langs geweest. Hij wist ook niet hoe iemand eruit zou zien. Een heel enkele keer zuchtte hij. Dan kwam er wat zand van de bodem los en werd het water om hem heen troebel. Dat vond hij een gevaarlijke toestand. En dan zei hij tegen zichzelf, alsjeblieft, je mag alles doen, maar niet zuchten. En dan gingen er jaren voorbij tot hij zich plotseling zomaar vergat en weer zuchtte. Nu doe je het weer, zei hij dan tegen zichzelf, terwijl zandkorrels in zijn ogen prikten. En ik heb nog zo gezegd. De walvis vermoedde dat hij daar voor eeuwig zou liggen. Maar op een dag dwarrelde er een briefje naar beneden, dwars door de oceaan, met een steentje eraan, zodat het goed zonk. Het bleef voor de walvis op de bodem liggen. Wat is dat nou, dacht de walvis. Een briefje? Daar heb ik nog nooit van gehoord. En ik weet niet eens of ik wel kan lezen. Hij maakte het briefje open en tot zijn geluk bleek hij te kunnen lezen. Hij las, beste walvis, ik weet niet zeker of je bestaat, maar ik nodig je wel uit voor mijn feest. Morgen, op het strand. Als je bestaat, kom je dan de meeuw. De walvis was zo verbaasd dat hij diep zuchtte en even de wereld uit het oog verloor. Hij vond dat niet erg, maar hij kon maar aan één ding denken. Een feest. Daar ontmoet ik dus iemand. Hij vroeg zich af of hij iemand wel zou herkennen als hij iemand zag. En of hij iets mee moest brengen of iets aan moest doen. Schuin voor hem lag een stuk koraal, rood en glanzend, en hij dacht dat iemand dat wel mooi zou vinden. Hij stopte het onder een vin en begon in de richting van het strand te zwemmen. Hij keek nog één keer om. Ik vraag me af of ik hier nog terugkom, dacht hij, want hij wist niet wat een feest was en hoe lang een feest zou duren. Misschien gaat een feest al nooit voorbij, dacht hij. Weet je wat, zei hij tegen zichzelf, we zien wel. En uit de diepste diepte van de oceaan zwom hij naar het strand. Vroeg in de avond kwam hij daar aan. Hij stak zijn hoofd boven de branding uit en zag dat het hele strand versierd was met algen, wier en schelpen en met andere dingen die hij nog nooit had gezien. En hij zag de maan hoog in de lucht en de sterren en voor het eerst deed hij even zijn ogen dicht. Hij wist niet waarom. Er rolde iets uit langs zijn wang. Vreemd, dacht hij. En wat bonst er zo in mij? De meeuw zag hem. Walvis, riep hij, jij bent het. Hij vloog op hem af. Dat is dus iemand, dacht de walvis. De meeuw nam hem mee naar de rand van het water en liet hem plaatsnemen in een kuil. En die avond ontmoette hij de haai. En de rog en de stern zag hij en de albatros en laat op de avond zelfs de mier. Ik moet het goed onthouden, dacht hij, maar hij wist niet waarvoor. Midden in de nacht bereikte het feest zijn hoogtepunt en vroeg de meeuw of de walvis met hem zou willen dansen. Dat is goed, dacht de walvis. Ze maakte een rug recht en de walvis legde een vin op de schouder van de meeuw, terwijl de meeuw een vleugel om zijn middel sloeg. Toen danste zij, zwijgend en ernstig, op het maanovergoten strand, op de klanken van een langzame branding. Iedereen hield zijn adem in en dacht, zo is er nog nooit gedanst. De meeuw en de walvis dansten het hele strand over en zij besloten hun dans met een sprong die zo hoog was dat ze wel in de lucht leken te verdwijnen. Toen plofte zij neer op het natte zand. Misschien, dacht de walvis, ben ik wel gelukkig nu. Wat hem betreft mocht de tijd verder stilstaan. Die nacht, midden op het strand, op het feest van de meeuw. Wij zingen lied 313, vers 1.
Na de eerste schriftlezing zingen we zonder verdere aankondiging lied 323, alle versen.
Oh, dat is 323. Ja.
Oh. Ja. Nou. De genezing van Naaman. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd door hem erg gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres: ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg met 10 talenten zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: waarom heeft u uw kleren gescheurd? Laat die man toch bij me komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abama en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarom niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Ik lees u uit het Nieuwe Testament, Marcus, hoofdstuk 1, de versen 40 tot en met 45. Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien. En breng het reinigingsoffer als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was. Met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen, buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.
Wij zingen lied 1001, alle versen.
Thank you.
Gemeente, lieve mensen. De communicatie tussen jongeren wordt voor een groot deel bepaald door mobiele telefoongesprekken, WhatsApp, TikTok, Snapchat en niet te vergeten Instagram. En ongetwijfeld zijn sommige termen alweer achterhaald of ingehaald door de nieuwste ontwikkelingen. Ik moet u bekennen dat een en ander vaak mijn pet te boven gaat. Of in ieder geval niet mijn interesse heeft. En waarschijnlijk beperkt deze vorm van communicatie zich niet alleen tot de jongeren. Maar wat nooit vervangen of nagebootst zal kunnen worden, is het vertrouwelijke, intieme gevoel van elkaar te kunnen aanraken. Want hoewel zonder woorden, is aanraking toch een van de belangrijkste manieren van met elkaar contact hebben. Het is algemeen bekend hoe belangrijk het is dat kinderen, baby's, worden aangeraakt, geknuffeld. En zelf vergeet ik nooit hoe vroeger als kind mijn opa even vriendschappelijk over mijn bol aaide. En voor wie een huisdier heeft, weet hoe heilzaam het kan zijn wanneer je verdriet hebt, pijn hebt, een dier te aaien, aan te raken, vast te houden. En wie heeft niet de ervaring hoe goed het je kan doen als iemand even goed bedoeld zijn of haar hand op je schouder of arm legt, even een extra knijpje in je hand bij het groeten. En niet voor niets hoort bij de zegen de handoplegging, zoals bij de doop en het huwelijk. En het is jammer dat aan het eind van de dienst dit niet bij ieder persoonlijk kan. Zo belangrijk is het om aangeraakt te worden. Iemand die zijn hand op je hoofd legt, een liefdevol gebaar of naast je loopt zonder woorden en even je hand pakt, je vasthoudt. Juist die kleine aanrakingen, die kun je zo missen als je alleen bent komen te staan. Wat een eenzaamheid kan het geven als niemand je meer zo aanraakt. Als mensen je niet meer mogen aanraken, zoals in de tijden van corona. Geen hand, geen zoen, geen arm om je schouder, geen omhelzing. Weet jij of iemand besmet is? Of als je aarzeling bemerkt wanneer je een huidziekte hebt? Misschien vergelijkbaar met de melaatse uit het Bijbelverhaal. Als je misschien psoriasis hebt en je merkt dat mensen je vermijden of zelfs weigeren. Die onaanraakbaren zijn er ook in onze maatschappij. Daklozen, junks, dat denken we dan toch ook, te vies om aan te raken. Maar wat een eenzaamheid moet dat geven, dat te voelen als men bang is je aan te raken. Dus dat komt er dan nog eens bij. Bij je ziekte, bij je beperking, de afstand die mensen tot je houden, de isolatie, de eenzaamheid. En zo was het ook voor de melaatse. Wat de ziekte melaatsheid precies is, dat weten we eigenlijk niet. En of deze wel echt zo besmettelijk was. De ziekte op zich is waarschijnlijk te vergelijken met huidziekten zoals we die nu ook kennen. Onreinheid. En daarbij het verbod op aanraking en het gebod om buiten de stad te moeten verblijven, was vooral gebaseerd op de gedachte dat deze ziekte een straf van God was. Vandaar dat de isolatie blijkbaar meer gold voor de melaatse die naar Jezus toekomt, dan voor Naaman, de overste uit Aram, een van de buurlanden van Israël. Niet beslist het gevaar van besmetting was te groot van de ziekte, maar het gevaar van besmetting met zonde. En daarom moest de melaatse buiten de stad verblijven en herkenbaar zijn aan gescheurde kleren en moest men zelfs de eenzaamheid over zich afroepen door het roepen van rein, onrein, verboden aan te raken. Maar deze grenzen, deze regels doorbreekt Jezus van Nazareth. De man komt naar hem toe, legt zich er blijkbaar niet bij neer dat deze ziekte een straf van God zou zijn. Hij weigert te geloven dat dit, deze ziekte, dit isolement, Gods wil is. En vertrouwt erop dat God, dat deze man Gods, aan zijn kant staat. Ondanks zijn isolement moet hij gehoord hebben van de vele genezingen die Jezus gedaan heeft. Als u wilt, kunt u mij rein maken. Het gaat dus ook veel meer dan gezond worden, dan genezing alleen. Reinheid, daar vraagt de man om. Heel zijn mens zijn is in het geding. Bevrijd wil hij worden van de doem van deze ziekte, van de doodsheid van zijn bestaan, van de veroordeling er niet meer bij te mogen horen. En door zijn vraag krijgt Jezus medelijden. Steekt zijn hand uit, raakt hem aan en zegt: ik wil het, word rein. En ook daarin kunnen we horen dat wat hier aan de orde is, waar het in het leven en het werk van Jezus om gaat. Niet om een weldoener die ziekten geneest. Niet om het wonderbaarlijke, maar om het doorbreken van grenzen die mensen beletten te leven. De grenzen van verlamdheid als Jezus iemand op zijn benen zet. De grenzen van doodsheid zelfs als hij Lazarus roept, het dochtertje van Jairus. En deze melaatse bij de hand pakt en vasthoudt. Want ook melaatsheid stond gelijk aan de dood. Een melaatse was als een levende dode. Jezus doorbreekt hier grenzen. En daarin wordt zichtbaar dat met zijn komst een nieuwe tijd is aangebroken. Daarin wordt de liefde van de eeuwige zichtbaar. In het zoeken, in het gaan naar het aanraken van juist diegenen die door de mensen met hun nek worden aangekeken. Jezus die gaat, die zich begeeft in het lichtloze land van de bezetenheid, de melaatsheid, blindheid, verlamdheid. Hij houdt zich niet aan regels van fatsoen en hoe het hoort. Die niet maar liever een straatje omgaat of die mensen maar liever zou zien verhuizen, want de buurt gaat toch al achteruit. Jezus gaat naar hen toe, raakt aan en spreekt aan. Weet dat jij een gaaf mens bent en wees dat dan ook. Het is een Russisch spreekwoord dat zegt: als ik schoon ben zal iedereen wel van mij houden, maar houd van mij als ik vuil ben. Een woord dat me al te waar is. Maar de liefde die daar doorheen wil kijken is de liefde die Jezus van Nazareth beweegt. De barmhartigheid die daar overheen wil stappen is de barmhartigheid waarin Gods mensenliefde zichtbaar wordt. In het verhaal van vandaag, van de reiniging van de melaatse, wordt duidelijk dat die liefde godsdienstig en sociaal is. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. In het omgaan met elkaar zichtbaar moet worden. Een Chileens dichter schreef ooit: hoop is licht onderweg, tederheid zacht als wol, wijnrode zon, een omarming tussen vrienden. Hoop is als de wind die aangewakkerd wordt. Hoop vormen jouw fijne handen, gebroken vleugels die hoogte winnen en een lied aanheffen. Pijn is niet altijd te genezen. Door een vinger op een zere plek te leggen, zal hij of zij niet zomaar genezen worden. Maar het kan de pijn wel verzachten. Het kan iemand hoop geven, rust brengen. Gebroken vleugels kunnen weer hoogte winnen. En zo zouden wij een zegen kunnen zijn voor elkaar. In liefhebben en binnennodigen. Niet veroordelen en niet buitensluiten. En tegelijk, ja, hoe moeilijk is dat niet om codes te doorbreken. Om te gaan met diegene over wie iedereen negatief doet. Om er iets van te zeggen wanneer er discriminerende moppen worden verteld. Om contact te zoeken met die mensen in de straat waar iedereen op neerkijkt. Of zoals de meeuw in het verhaal van Toontelligen. Ook de walvis die iedereen links laat liggen, uit te nodigen voor je feest. Terug naar de schriftlezing van vandaag. Aan het einde van het verhaal lezen we hoe nu Jezus zich buiten de stad bevindt, op eenzame plekken. Hoe ook hij hierin de plaats inneemt van de melaatse. wil doorvoelen wat het betekent om verstoten te worden, ongewenst te zijn. Gelijk het lot van een paria, zou je kunnen zeggen. Want volgens de Joodse regels is Jezus door het aanraken van de Melaatse man nu zelf onrein geworden. En nu lijkt hij zelf een buitengeslotene. Daar buiten de stad op eenzame plaatsen. Voor de Joodse lezers van toen zullen hierbij vast de woorden van de profeet Jesaja in gedachten zijn gekomen. Onze smarten heeft hij gedragen, onze ziekten op zich genomen. Oude woorden van toen, voor en over het volk Israël, die hier opnieuw waar worden in deze knecht van de Heer. Zijn weg zal een weg zijn van lijden, van uitgestoten worden, alsof hij onrein is. Dat is het gevolg voor Jezus. En dat is misschien wel de reden voor zijn ernstige waarschuwing en zijn opdracht aan de man om tegen niemand iets te zeggen. In onze vertaling staat het nog vrij afgezwakt. Maar eigenlijk staat er dat Jezus de man afsnauwt, dreigt en verdrijft. Letterlijk, zoals je later de woedende tollenaars uit de tempel zal verdrijven. En dat is een grote tegenstelling met wat we eerder lezen, hoe Jezus medelijden met de man krijgt. Er zijn verschillende gissingen gemaakt over de reden van Jezus' woede. Is het misschien de schrik van Jezus, dat hem in deze genezing echt duidelijk wordt dat ook zijn weg er een zal zijn van eenzaamheid? Dat ook hij zal worden uitgestoten als was hij melaats? En dat er voor hem geen weg terug is? En willen de mensen dat wel, een Messias die zo moet lijden? De Joden verwachten een Messias die hun zal redden van de Romeinen. Niet als degene die aan de kant staat van de onreine, de melaatse, die zelf als de zieken en de uitgestotene zal moeten lijden. En daar ligt misschien ook een antwoord op de vraag waarom het nu nog zo geheim moet blijven. Omdat Jezus niet bekend mag worden als een wonderdoener. Als de Messias zoals die verwacht wordt. Pas aan het einde van zijn weg zal duidelijk worden hoe hij Messias is. Als ook van zijn lijden wordt verteld. De vraag wie Jezus is zal stukje bij beetje duidelijk worden. De mensen toen en wij vandaag moeten niet te snel denken dat we wel weten wie Jezus is. Dat we wel weten wat het betekent mensen van zijn weg te zijn. En daarom legt Marcus de nadruk op die opdracht om te zwijgen, het zogenaamde Messiasgeheim. Echter, wij hoeven niet langer te zwijgen. Wij kunnen anderen tegemoet gaan, aanraken, grenzen overschrijden. In de naam van liefde en barmhartigheid, regels en codes van fatsoen en orde en hoe het moet, doorbreken. Grenzen doorbreken. Mensen aanraken, erbij halen, uitnodigen. En het hoeft niet altijd groots en opzienbarend te zijn. We hebben het gehoord in het verhaal van de walvis en de meel. Een briefje met een steentje eraan kan genoeg zijn. Isolement opheffen, menselijkheid hoog houden, een hand op je schouder. En samen dansen zodat iedereen denkt, zo is er nog nooit gedanst. Amen.
Thank you.
zingen lied 791, alle versen. We gaan over tot de dienst van de gebeden. Na het stilgebed sluiten we af met het Onze Vader. Laten we dan God danken en voorbeden doen voor de wereld en voor elkaar. Laat ons bidden. Goede God, uit het diepst van ons hart klimt de vreugde, krijgt de dank een stem. Omdat leven ons gegeven is, omdat liefde ons geboden is en steeds weer ons adem geeft. Wij bidden voor wie lijden aan hun lichaam, zich niet thuis voelen in hun huid. Laten zij zich niet meten aan wat mooi en mode heet te zijn, maar zichzelf ontdekken en een eigen toonhoogte vinden. Wij bidden voor wie lichamelijk worden verwaarloosd en zelden geliefkoosd. Voor hen die een pantser van onaanraakbaarheid dragen en zelden gestreeld worden. Behoed hen voor verbittering en schuwheid en geef ons aan elkaar in een nieuw vertrouwen. Wij bidden voor wie moeten leven met een lichaam vol beschadiging en ontluisterd. Niet te herstellen is soms het verdriet en te vaak getekend zijn zij door ons medelijden. Geef ons oog voor de grote wijsheid die zij kunnen bieden, voor de luister van hun geest. Hoor ons aan, God, als wij de stilte zoeken en u toevertrouwen wat ons persoonlijk bezighoudt. God, hoor ons als wij samen bidden met de woorden: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Is het nu tijd voor de collecte? Zingen wij ons slotlied, lied 422, alle versen. Zegen is geluk toewensen, moed toebidden, volharding of troost schenken en vrede vragen over ons mensen in de gehele wereld. Wij mogen van hier gaan in vrede, onze dienst in de wereld, onze weg naar de ander begint nu, gedragen door Gods zegen. De Eeuwig zegent ons en Hij behoedt ons. De Eeuwig doet zijn aanschijn over ons lichten en is ons genadig. De Eeuwige verheft haar aangezicht over ons en geeft ons vrede.